Hey, welkom terug bij een nieuwe aflevering van deze motivatiepodcast. Deze podcast wil ik jullie meenemen in stukjes zeg maar van het boek Is het voor een cijfer? Van Johannes Visser. Ik heb hem echt binnen no time uitgelezen of eigenlijk weer geluisterd via Storytel. Ik vind het echt een aanrader. En in dit boek wordt heel duidelijk onderbouwd en beargumenteerd waarom cijfers geven in het onderwijs averechts werkt. En voor mij is dit hele boek een bevestiging wat ik eigenlijk al ruim 5 jaar vertel. En ook tijdens trainingen aan ouders en docenten meegeef. En ik vind het zo waardevol dat ik deze podcast daarover wil opnemen. Eigenlijk geeft Johannes Visser aan dat er zo'n ontzettend ongezonde focus is op toetsen en cijfers. Nou, dat is niks nieuws. Dat weten we eigenlijk allemaal wel. En ouders en ook docenten die worstelen met tieners met motivatieproblematiek herkennen dit ook. Tieners leven heel erg van toets naar toets. En de vraag, is het voor een cijfer? Als je in het onderwijs werkt, krijg je die ontzettend vaak. Elke keer dat je wat aanbiedt als docent, wordt de vraag gesteld door leerlingen, is het voor een cijfer? Is het niet voor een cijfer, dan zullen ze er niet of nauwelijks of minder hard mee aan de slag gaan dan als het voor een cijfer is. Leerlingen leren dus alleen nog maar voor een cijfer en niet om de lesstof te begrijpen en ook niet om het toe te passen, maar puur om de toets goed te kunnen maken. En daarna vergeten ze het weer. Dus het is heel erg oppervlakkig leren. Het zorgt voor gebrekkige motivatie, maar ook voor psychische problemen. Omdat alles dus voor een cijfer is. Dat is heel erg de excentrieke motivatie. Het wordt heel erg gestuurd vanuit niet willen falen. Moeten voldoen aan verwachtingen. En dat is een hele belangrijke. Het moeten voldoen aan verwachtingen. Dat leren we eigenlijk de leerlingen met ons onderwijssysteem. Ze zijn niet bezig met, hey, dit heb ik nodig voor mijn toekomst of dit kan handig zijn. Nee, wat wil mijn docent van mij zien? Wat kan ik verwachten op de toets? Welke opdrachten kan ik skippen? Enzovoort. Leerlingen in Nederland zijn dus een van de slechtst gemotiveerde leerlingen volgens de onderwijsinspectie. 1 op de 3 leerlingen. Hebben een laag emotioneel welbevinden, geven ze aan. En weinig bezig met andere dingen dan school. Weinig bezig met dingen die ze zelf interesseren, die ze leuk vinden. En wie leert voor een cijfer, cijfert zichzelf weg, zegt Johannes Visser in het boek. Dus school is daardoor voor leerlingen een omgeving waar ze dus aan verwachtingen willen voldoen, zoals ik net al zei, in plaats van een omgeving waarin ze zichzelf leren kennen, waarin ze kunnen leren door vallen en opstaan, door te ontdekken, door fouten te maken. Kortom, het mogen ontwikkelen van jezelf en je vaardigheden. Dat ontbreekt, terwijl dat eigenlijk is waar de school voor bedoeld is. Dus ik ging ook voor mezelf naar van ja, wat is nou eigenlijk echt belangrijk om leerlingen mee te geven? Als je mij vraagt, gaat het heel erg om gezond leven. Bijvoorbeeld het invloed van eten en drinken. Hoe je goed voor jezelf zorgt. Het belang van bewegen, dus sport. Ook mentaal welbevinden. Wat heb je nodig om je fijn te voelen? Om je zelfvertrouwen een boost te geven bijvoorbeeld. Maar ook de wereld begrijpen natuurlijk. Dus lezen en schrijven en de basis van rekenen zijn in mijn ogen wel belangrijk. En Engels ook. Ook al kunnen heel veel leerlingen al wel Engels via het gamen en via YouTube-filmpjes en dergelijke. Ik denk dat het nog steeds goed is dat ze daar wel de belangrijkste vaardigheden voor leren. En ik ben ook bij mezelf direct nagegaan, wat is er dan nodig om die motivatie terug te krijgen bij die leerling. Want de motivatieproblematiek is gewoon heel groot. En er zijn zo ontzettend veel duidelijke signalen vanuit docenten, vanuit leerlingen, vanuit ouders, dat het niet goed gaat zoals het nu gaat in het onderwijs. Het grote lerarentekort, de enorme werkdruk, de oververmoeide docenten, uitval van docenten, de stress en werk of prestatiedruk bij de leerlingen en bij de ouders. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ook de prestatiedruk die de directie en de schoolleiding voelt vanuit het ministerie van Onderwijs, vanuit de inspectie. Dus wat er in mijn ogen nodig is, is allereerst minder vakken. Die leerlingen hebben belachelijk veel vakken. Helemaal in de onderbouw, maar in het algemeen. En specifieke vakken die je echt voor een vervolgopleiding nodig hebt, ja, waarom zou je die niet verschuiven naar het vervolgonderwijs? Waarom moet iedereen die vakken beheersen op een bepaald niveau, met een bepaalde diepgang? Ik denk niet dat dat nodig is. Dus minder vakken. Trouwens even tussendoor. In Finland, die staat op nummer 1 qua onderwijssysteem, best scorende onderwijssysteem. Die docenten geven dus maar 3 tot 4 uur les. Een lesuur is dan 45 minuten per dag. Waarom? Zodat ze de energie en tijd en ruimte hebben om hun onderwijsontwikkeling vorm te geven, om de lessen vorm te geven, om zelfontwikkeling te doen. Daar zijn docenten allemaal universitair geschoold. Ik weet niet of je, misschien vind je daar wat van. Ik weet ook niet of dat per se nodig is, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar zij hebben de docenten hebben een belangrijke functie en hebben ook aanzien in Finland. Dat is in Nederland anders. Dus dat is één, minder vakken. Minder lesuren per dag, zowel voor de leerling als voor de docent. Want de leerlingen rennen ook van vak naar vak. Nou, ik geloof echt niet dat dat waardevol is. En als je vraagt aan leerlingen hoe waardevol zij lessen ervaren, hebben ze heel vaak het gevoel dat ze net zo goed thuis kunnen blijven, omdat de les niet heel waardevol was. En ik scheer even nu alle lessen over één kam, hè? Dat besef ik. En dat is natuurlijk helemaal niet, hoe zeg je dat? Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wel het gevoel van veel leerlingen. Ook denk ik dat het belangrijk is dat er kleinere klassen komen. Ik heb zelf weer deze week een workshop gegeven aan een klas. Ik weet niet of het 20 of 25 leerlingen waren, HAVO 5. Over motivatieproblematiek en studiekeuzestress en wat wil je na de middelbare school. En ik vind het dan wel weer interessant om zo'n workshop te geven. Ik merkte gewoon met de opdrachten die ik gaf, leerlingen waren ermee bezig, maar niet elke leerling had helemaal door wat de bedoeling was of had nog wat aanvullende vragen. En ja, dan kan je denken dat mijn uitleg niet helemaal compleet was, wat misschien ook zo was. Maar je houdt die situatie altijd wel, dat er leerlingen toch nog even wat extra vragen hebben of wat extra uitleg nodig hebben. En dan wil je rondlopen. Dan wil je bij elke leerling even stil kunnen staan letterlijk en vragen kunnen stellen, hem even weer verder helpen, hem even zien, horen en kunnen begeleiden. Onmogelijk. Het was gewoon onmogelijk. En dat geeft mij ook wel weer het besef, ja, die klassen, als er 12 leerlingen in zitten, dan is dat al een uitdaging om elke leerling te zien en te horen en op maat te begeleiden. Maar laat staan 25 tot 30, of misschien wel meer dan 30 leerlingen. Het is onmogelijk. Dus kleinere klassen, minder vakken, kortere dagen. De niveaus mogen van mij weg. VMBO, MAVO, HAVO, VWO. Waarom hebben we die niveaus nog? In Zweden hebben ze dat ook niet. In Amerika hebben ze dat ook niet op de middelbare school. Daar doe je gewoon vakken op een niveau dat bij jou past. En het kan zijn dat je dus, even vanuit ons onderwijssysteem gedacht met de niveaus, dat je dus wiskunde op VMBO-niveau doet, dat je Engels heel goed bent, dat je dat op VWO-niveau doet, dat je, weet ik veel, een ander vak weer op HAVO-niveau doet. Het is allemaal op maat. En misschien omdat wij het nu niet kennen, denken we, oh, maar dat gaat met heel veel werk gepaard, dat is onmogelijk, dat is veel te ingewikkeld. Dus wij blijven maar het systeem vasthouden waar we in zitten. Wat gewoon niet werkt. Want waarom moet een leerling naar het VMBO als hij bijvoorbeeld wiskunde niet op een bepaald niveau aan kan? Of de kernvak op een bepaald niveau niet aan kan? Dan gaat hij zo'n bepaalde vak waar hij een hoger niveau aan kan, onder zijn kunnen werken. Ja, dat is ook demotiverend. Dus minder vakken, kortere dagen, kleinere klassen. De niveaus moeten gewoon weg. Cijfers en toetsing moeten weg. Ze geven dus ook geen toets en cijfers, massale cijfers en toetsing in Zweden. In Zweden hebben ze alleen maar persoonlijke toetsen. Op maat gemaakt eigenlijk. Ja, het klinkt onrealistisch, maar het bestaat dus. Het is dus mogelijk. Wij kunnen daar dus heel veel van leren als je het mij vraagt. Kijk, Nederland scoort heel goed op hoe toegankelijk ons onderwijs is. Toegankelijk in de zin van participatie, deelname zeg maar op de basisschool. Maar participatie in het VO en beroepsonderwijs, dan dalen we alweer. En in Finland, wat ik ook zo mooi vind, is hebben heel veel scholen hebben gewoon voor elke docent een eigen werkkamer. En hier zouden docenten denken, oh wat een verademing als dat zo zou zijn. Wat tegelijk zou toch eigenlijk normaal moeten zijn, hè? Maar we zijn dingen normaal gaan vinden, wat in mijn ogen zo de werkdruk verhoogt en een energielek veroorzaakt bij docenten. Ja, dus dat zijn eigenlijk dus gepersonaliseerde toetsen hebben ze in Finland. Ze werken heel erg gedifferentieerd. Ze hebben heel veel keuzevrijheid. En ze zijn heel bewust bezig met de voorbereiding van vaardigheden voor de 21ste eeuw. Heel veel met digitalisering en dergelijke bezig. Nou, op school in Nederland zijn leerlingen dus vooral bezig nu met die cijfers. Ze zijn vooral bezig met wat ze niet kunnen. De leerling is daar ook vooral mee bezig, maar ook de docenten. En met vakken die hun het gevoel geven dat ze dom zijn, dommer dan de rest van de klas. Dat doet iets met je zelfvertrouwen, dat doet iets met je welbevinden. Het onderwijs heeft echt veel meer tijd voor het individu nodig. Persoonlijke aandacht, extra uitleg wanneer daar behoefte aan is. Een check of elke leerling het begrijpt. Dus de band tussen docent en leerling is ontzettend belangrijke voorspeller van succes. Dus hoe meer tijd en aandacht je aan elk individu kan geven, aan elke leerling, hoe meer dat ook voor succes zorgt. Dat is ook van de batterijen waar ik het altijd heb, hè, de motivatiebatterijen, sociale verbondenheid, die groeit doordat iemand de leerling helpt om iets te begrijpen. Of dat nou een docent is, een klasgenoot, een ouder. Dat zorgt ervoor dat sociale verbondenheid versterkt wordt. En een volle batterij bij de sociale verbondenheid zorgt voor motivatie. Onderwijs wordt er gewoon beter van. En nu is persoonlijke aandacht gewoon bijna niet mogelijk. En gevolg daarvan is dat we dus die cijfers nodig hebben. En cijfers ook nodig hebben om de leerlingen te motiveren. En dan krijg je weer die oppervlakkige leren van die leerlingen. Omdat ze alleen maar voor die toets leren en daarna vergeten ze het weer. Er is geen tijd voor persoonlijke feedback. Niet elke docent schrijft op bij een fout op de toets wat er fout is en wat het goede antwoord was. Waardoor een leerling ook niet van zijn fouten leert. Of soms vertellen docenten het bij het bespreken van een toets, maar de leerlingen zijn alleen maar de punten aan het natellen of de docent niet toevallig een foutje heeft gemaakt bij de puntentelling. Ze letten niet op om het te verbeteren. Ze zijn alleen maar bezig met dat cijfer en niet met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, dan slaan we de plank volledig mis. En door de grote klassen, de hoeveelheid werk, is er gewoon geen tijd voor die persoonlijke feedback en aandacht. En daardoor weten dus leerlingen niet wat ze anders moeten doen, weten ze niet hoe ze verder kunnen groeien. En dat doet dus iets met je zelfvertrouwen. Terwijl daar de scholen voor zijn. De leerlingen begeleiden bij hun zelfontplooiing. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat de leerling nieuwsgierig wordt naar leren. Nieuwsgierig wordt naar hoe kan ik dit verbeteren? Wat is hier misgegaan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het me wel lukt? Dat is de intrinsieke motivatie. Maar het leren gaat dus steeds meer over, of eigenlijk alleen nog maar, over het voldoen aan verwachtingen van de ander. Wat zal er in de toets komen? Wat verwacht de docent van mij? Wat moet ik weten om dit jaar te halen? Wat moet ik weten om mijn diploma te halen? En dit zorgt ervoor, als je weer eventjes naar de vier batterijen kijkt. Die vier batterijen, voor degene die dat nog niet vaker van mij hebben gehoord. De eerste is autonomie, je eigen keuzes mogen maken. De tweede is competentie, het competent voelen. Het gevoel hebben dat je het aan kan, dat je vooruit kan, dat het lukt. Dat je weet wat en hoe je iets moet doen en waarom. En de derde is de sociale verbondenheid. Die ontstaat tussen de tiener en de ouder, de tiener en de docent. Tieners onderling. En ik voeg altijd de vierde toe van de groeimindset. Dus het denken in mogelijkheden. Kijken hoe je kan groeien, hoe je iets kan oplossen. In plaats van dat je afhaakt, uitstelt, het denkt in falen, denkt in winnen of verliezen. Zo'n volle batterij van de groeimindset is dat je vooral in mogelijkheden denkt. Dus als je vooral bezig bent met te voldoen aan de verwachtingen van ander, dan ontbreken dus die vier vitamines voor groei. Dan heb je vier lege batterijen misschien wel. Dus de oplossing is onder andere, een deel van de oplossing, is die persoonlijke feedback. In plaats van cijfers. Een cijfer vertelt niks. Een cijfer geeft niet de uitleg en het verhaal die erachter zit. Die geeft niet aan, heb je gewoon te weinig gedaan? Heb je het verkeerde misschien geleerd? Heb je de berekening misschien net niet erbij gezet? Heb je de conclusie niet duidelijk genoemd? Heb je bepaalde woorden niet gebruikt, begrippen niet gebruikt die in de vraag zitten? Heb je die niet in je antwoord verwerkt? Nou, noem maar op, het kan van alles zijn. Dat zit niet in dat cijfer. Tenminste, dat legt het cijfer niet uit, moet ik zeggen. Dus docenten vinden het, die ervaren dus de druk van bovenaf, hè, van de teamleider, van de directie om te presteren. Teamleiders spreken vaksecties aan op slechte examenresultaten bijvoorbeeld. Of als er veel leerlingen op dubleren staan. Dan worden de docenten daarop aangesproken heel vaak. En de teamleiders die voelen weer de druk van de directie. En de directie voelt weer de druk van het ministerie van Onderwijs of de inspectie. Iedereen moet aan andermans verwachtingen voldoen. Waardoor we het contact met onszelf verliezen. Terwijl we willen toch dat iedereen, zowel de docent als de ouder als de tiener, bij zichzelf te raden gaat. Hé, waarom is dit nu niet gelukt? Een soort van experiment. Wat is er nodig om dit wel te laten lukken? Dus niet denken in winnen of verliezen en falen. Maar denken in mogelijkheden. Onderzoeken, experimenteren, fouten mogen maken, vallen en weer opstaan. Niet je prestaties koppelen aan je identiteit. Maar vooral jezelf de ruimte geven om te ontdekken. Dat is toch waar dit allemaal over gaat. In het boek waar ik het over heb, van Is het voor een cijfer van Johannes Visser, zegt hij ook, hoe zou jij het vinden om 102 keer per jaar beoordeeld te worden door je teamleider als docent? Of als jij in dienst bent in een bedrijf. Ik weet dat heel veel docenten het ontzettend spannend vinden als de teamleider, of überhaupt iemand, veel vinden het zelfs spannend als een collega in de klas bij komt kijken. Dat doet wat met je. Dat geeft een bepaald stressniveau bij een aantal. Moet je nagaan dat leerlingen dit dus gemiddeld 102 keer per jaar hebben. Want gemiddeld worden er 102 cijfers per jaar aan een leerling gegeven. Leerlingen staan continu onder druk. Leerlingen moeten continu presteren, continu aan die verwachtingen voldoen. Dan kom ik bij doelen stellen. Doelen stellen kan super waardevol zijn. Sterker nog, ik ben er echt wel voorstander van. Maar het is wel belangrijk om helder te hebben op welke manier doelen stellen werkt. Je merkt als je leerlingen vraagt, tieners vraagt, wat is jouw doel? Wat wil jij? Wat is je droom? Wat wil je later bereiken? 9 van de 10 zeggen, ik wil rijk worden. Ik wil een groot huis, ik wil een grote auto. Allemaal excentrieke motivatie. Uit onderzoek is gebleken, staat ook in dit boek, dat deze leerlingen later, toen ze het of ze het nou wel of niet hadden bereikt, dat deze leerling zich niet gelukkiger voelde. Zich niet beter voelde. Ook dus niet als ze het bereikt hadden. Maar ze hebben juist stress en angsten. Want het is natuurlijk nooit genoeg. Dat is even mijn aanvulling. Je bent continu bezig met de bevestiging van buitenaf te krijgen. Dus je bent nooit verzadigd. Waarom niet? Als je het mij vraagt, zit het erin dat als jij niet diep van binnen het zelfvertrouwen hebt, tevreden bent met jezelf, eigenwaarde hebt, en je moet dat continu van buiten afkrijgen, dan ben je nooit klaar. Dan is het nooit genoeg. Terwijl als jij intrinsieke doelen stelt, dus doelen van zelfontplooiing en ontwikkeling, dus dat je ergens beter in wil worden, dat je iets onder de knie wil krijgen, dat je iets wil leren, dan ben je continu bezig met het proces en niet met het resultaat alleen maar. Uit onderzoek is dus ook gebleken dat deze leerlingen zich wel goed voelden en geen last hadden van stress en angsten. Later. En dit geeft maar weer aan wat er dus misgaat in het onderwijs. Als tieners behoefte hebben aan dure merkkleding, aan roken, aan drugsgebruik, aan criminaliteit, weet ik veel wat. Heel vaak heeft dat allemaal met excentrieke motivatie te maken. Met bevestiging zoeken in de buitenwereld. Als ik merkkleding heb, dan doe ik ertoe. Dan hoor ik erbij. En sommigen zeggen, ja nee, maar dat hoort toch bij de puberteit? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Er zijn leerlingen die het geen fluit uitmaakt of ze wel of niet merk aan hebben. Het gaat erom dat ze iets dragen wat ze zelf fijn vinden, zitten bijvoorbeeld, wat ze zelf mooi vinden. En je hebt ook een aantal die willen altijd de duurste merken. Dit zijn signalen van een lage eigenwaarde. Ik zie het keer op keer terug in mijn werk. Zij zoeken de bevestiging van buitenaf. En dit gebeurt dus ook met cijfers. Leerlingen die hele goede cijfers halen. Misschien wel allemaal 8, 9 en 10. Die worden over het algemeen niet besproken in rapportvergaderingen of leerlingbesprekingen. Maar wie zegt dat het een gezonde motivatie is? Dat het intrinsieke motivatie is wat deze leerling heeft? Het kan ook zijn dat deze leerling helemaal afhankelijk is van deze goede cijfers. Dus haalt die leerling een keer een 6 of misschien zelfs wel een onvoldoende, dat het voelt als bevestiging, zie je, ik doe er niet toe. Ik ben niet goed genoeg. Dat die leerling dus die hoge cijfers nodig heeft om zich goed te voelen. Dat is hetzelfde als het rijk willen worden of de merkkleding willen dragen. Of drugs of drank gebruiken omdat anderen het doen. Dus op school leren wij leerlingen vooral excentrieke doelen te stellen. Goede cijfers halen. Diploma halen. Als ik leerlingen in een workshop ook vraag, wat is jouw doel voor dit jaar? Wanneer ben jij tevreden als wij aan het einde van het schooljaar terugkijken? Ja, als ik goede cijfers heb. Als ik over ben. Oké. Maar wat is daarvoor nodig? Goede cijfers halen. Ja, moet ik gewoon goed leren. Hey, wat is daarvoor nodig om goed te leren? Ja, opletten in de les. Maar uiteindelijk is hun drijfveer dus die goede cijfers. Maar dat is allemaal op de korte termijn. Op de lange termijn wil je dat de leerling vooral bezig is met zichzelf ontwikkelen. En niet die hoge cijfers aan het nastreven is. En in het boek geeft hij ook aan, leerlingen blijven dit volhouden totdat het steeltje knakt. En dan gaan ze doen waar ze echt blij van worden. Misschien ken je wel iemand uit je omgeving of van je familie of herken je het bij jezelf wel. Dat je heel succesvol bedrijf dat je daar werkte, dat je een goed salaris had, aanzien had en dergelijke, maar toch ergens dat je er niet gelukkig was. Dat je ontslag hebt genomen en nu iets doet waar je hart ligt. Dat is zo'n voorbeeld. En hij zegt ook heel mooi, die leerlingen die voor een 5,5 gaan, die hebben andere prioriteiten dan school. Ze doen eigenlijk waar ze goed in zijn. Wat ze leuk vinden. En eigenlijk is dat toch hartstikke gezond. Want waarom moet je voor een 10 gaan als er is besloten dat een 5,5 ook een voldoende is? Dus ja, wie verder kijkt dan de cijfers, ziet dat het goed komt met deze leerlingen, zegt Johannes Visser in dit boek. En dat is wat ik ook altijd zeg. Als ik ouders spreek en ouders vertellen over de worstelingen rondom motivatieproblematiek met hun tiener. En ik hoor ook hun enthousiasme over kwaliteiten van hun kind. He, want school, dat gaat allemaal niet goed en het is allemaal moeilijk en ze krijgen hun kind niet aan het werk en de cijfers vallen tegen. Maar daartegenover zijn ook heel vaak heel veel kwaliteiten. Goed kunnen organiseren van dingen bijvoorbeeld. Of het heel goed zorgen voor dieren bijvoorbeeld. Voor huisdieren. Wat heb je nog meer? Heel veel discipline op het gebied van sport. En noem maar op, elk kind heeft kwaliteiten. En dat, als je mij vraagt, zijn die kwaliteiten vele malen belangrijker dan die lesstof van natuurkunde of wiskunde of wat dan ook. Dus kijk ook voorbij die cijfers en besef dat het wel goed komt met de tieners. Dus even praktisch, wat kan je nou eigenlijk doen als docent, als school, als ouder, om leerlingen positief te begeleiden? Geef sowieso keuzes, dat is die batterij van autonomie. Geef ze keuze uit mogelijkheden, zodat ze kunnen kiezen wat bij hun past. Laat ze kiezen uit bepaalde opdrachten, welke ze wel en welke ze niet doen. Als ze iets moeten maken, dat zei hij ook heel mooi in het boek, dan maken ze vaak de opdrachten die ze snappen, die ze makkelijk vinden, die ze begrijpen. En wat slaan ze over die ze niet weten? De moeilijke slaan ze over. Leren ze dan? Dat is de vraag. Dus daar kan je slim mee omgaan met dit soort zaken. Dus autonomie is belangrijk. Keuzevrijheid geven. De competentie, het gevoel hebben dat ze competent zijn, hè, dat ze ergens goed in zijn. Benadruk ook wat hun kwaliteiten zijn. En kijk eens samen hoe ze die kwaliteiten weer kunnen inzetten. Het zien van het kind is het allerbelangrijkste. En wat een uitdaging is voor ouders en voor docenten, is niet continu er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat de tiener aan het werk gaat, dat hij die voldoende haalt, maar oog hebben voor de reden waarom het juist niet lukt. Dus oprechte belangstelling, nieuwsgierigheid. Eigenlijk een soort van in het hoofd willen kruipen van de tiener om te begrijpen wat daar gebeurt. En dan stel je namelijk heel ander soort vragen dan als je controle wil. Als jij iets in je hoofd hebt wat de tiener moet gaan doen, wat maar steeds niet lukt. Daar had ik een mooi gesprek over vandaag ook met ouders. En het verschil zit hem in, dus stel je de vragen, hoe zit het met je planning? Je hebt straks een toetsweek, ben je al begonnen? Zal ik je nog even over horen voor Frans? Het is allemaal controle. Het is allemaal gebaseerd op angst eigenlijk. We willen de bevestiging krijgen dat ons kind iets doet, dat hij aan het werk is. Wat allemaal heel begrijpelijk is, hè? Ik heb er geen oordeel over, absoluut niet. Ik bedoel, ik ben zelf ook ouder, ik ken dit ook. Maar een kind voelt dat ook. En als je dus zegt, jeetje, ja, volgende week die toetsweek. Ik weet dat jij school echt een hekel hebt aan school. Hoe kijk jij tegen die toetsweek aan? Hoe is dat voor jou? Hoe is het voor jou dat het jou niet lukt om aan de slag te gaan terwijl je weet dat het moet? En dan oprecht luisteren zonder oordeel. Ook al zeggen we, het maakt ons niet uit, als wij voelen diep van binnen. Ik maak me zorgen, mijn kind moet aan het werk, want straks heeft hij geen diploma enzovoort. Dat voelen kinderen. Ze zijn niet dom. Ze weten heel goed wat er moet gebeuren. Alleen lukt het ze niet. En geloof mij, daar vinden ze van alles van. Dat herken ik ook heel erg bij mijn eigen oudste zoon. Hij zegt het niet op die manier, maar ik merk aan zijn reactie dat hij gefrustreerd is dat hem bepaalde dingen niet lukken. En in zijn beleving lukt het andere wel en hem niet. En als je dan 14, 15, 16 ongeveer bent, dan wil je het zelf kunnen. Je bent bezig met volwassen worden. Hoe frustrerend is het als het niet lukt en iedereen blijft zeggen, ja nee, maar je bent slim zat. De brains heb je wel, maar je doet er gewoon niks mee. En dat raakt continu weer de zere plek van de tiener. Dus dan hebben we de autonomie, keuzevrijheid, competentie, de tiener het gevoel geven ook en een besef, bewust worden zeg maar, van de kwaliteiten en wat je wel kan. En als iets niet lukt, dat betekent dat je mag bijsturen. Dat het niet is dat je faalt, maar dat het een experiment is, een onderzoek. Hé, dit is niet helemaal goed gegaan, waar is het misgegaan? Help je tiener ook om daar antwoord op te krijgen? Vraag docenten waar het mis is gegaan. Soms zijn het hele kleine dingen waardoor ze het cijfer kunnen ophalen. En als het dus kleine dingen zijn als een berekening opschrijven of een bepaalde manier van beantwoorden van vragen, dan geeft dat de tiener ook weer het gevoel van hoop, van competent zijn. Van, oh, maar dat kan ik wel. Dat geeft ook weer motivatie. En dan zijn ze met zelfontplooiing bezig. En de derde is de sociale verbondenheid. Het onvoorwaardelijk er voor de tiener zijn. Helpen, uitleggen, niet oordelen, maar echt vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling het contact aangaan. Dat is zo ontzettend belangrijk. En als je mij vraagt, is dat de allerbelangrijkste basis. En dan de groeimindset, door vooral dus te denken in mogelijkheden en niet te denken vanuit angst en stress en dergelijke, want daarmee leg je de druk alleen maar erop. Maar vooral vanuit vertrouwen. Ze komen er wel, via hun eigen weg. En weet dat het echt een landelijk probleem is hoe het onderwijssysteem in elkaar zit. Ja, daar heb je misschien helemaal niks aan, maar ik streef er echt naar om invloed uit te oefenen op dit onderwijssysteem. En dat kan dus door kleine stapjes. Door als je docent bent, in kleine stapjes meer autonomie te geven. De leerlingen meer te helpen bij de ruimte creëren voor zichzelf ook, om zichzelf te ontwikkelen, om iets onder de knie te krijgen, om door te zetten als ze iets moeilijk vinden. En ze niet het gevoel te geven dat ze falen of afgestraft worden als ze iets niet kunnen. Of als ze na twee keer uitleggen het nog niet begrijpen. Nee, daar is het onderwijs niet voor bedoeld. Dus die kleine stapjes kunnen al helpen. En voor ons als ouders ook is het belangrijk om vooral vanuit het vertrouwen te denken. En echt naar het kind te kijken. En los te laten dat het op een bepaalde manier moet, een bepaald pad moet bewandelen. En dat is ontzettend moeilijk. Vertel mij wat. Maar werk samen met elkaar. School, ouders en leerling. Die drie hebben elkaar keihard nodig. En ik sta er echt nog steeds van te kijken hoe weinig samenwerking er is tussen de school en de ouders vaak. Ouders hebben vaak het gevoel dat ze te veel erbovenop zitten als ze weer mailen of vragen stellen. En scholen zeggen ook heel vaak dat de tiener het ook moet doen. Ja, maar als het niet lukt, dan is het belangrijk dat we de veilige basis aanbieden. Dat we het met elkaar doen. Dat we liefdevolle hulp aanbieden. Zelfvertrouwen creëren. En daar sta ik voor. Mocht je dit nou een interessante podcast vinden, dan zou ik het super tof vinden als je een aantal sterren wil geven op iTunes of via Spotify. Het is echt een paar seconden werk en je helpt mij ontzettend mee om meer zichtbaar te worden. Wat natuurlijk ook superleuk is, is als je deze podcast deelt op social media en mij even tagt. Want ik vind het heel leuk om te zien wie mijn podcast luistert. Nog één keer de tip van het boek die ik voor deze podcast onder andere heb gebruikt. Naast alle ervaring die ik er en praktische ervaringen die ik erin heb gedeeld, is het boek van Johannes Visser, Is het voor een cijfer? Echt een aanrader om te lezen. Tot de volgende keer. Doei doei.